En van hedenmorgen is van Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. Het is het derde vers van Psalm 43.
Morgenuur alleen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, openen wij Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, en daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 36 tot 50. Ik noemde u als schriftlezing Lucas 7, de versen 36 tot 50. Dat vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij naar uw zoon, naar uw dochter, naar uw dienstknecht, naar uw dienstmaagd, naar uw vee, naar uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 7, te beginnen bij vers 36. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aatte. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albastenfles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had 2 schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde de zijde, ik acht dat hij het is, die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water heb gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Vragen wij de Heer om zijn verbeurde, maar onmisbare zegen, laten wij bidden. Och, Heere, we roepen uw naam aan in het gebed. Wil toch opmerkende zijn op de stem onze smekingen. Geef dat wij uw recht zullen aanroepen met de rechte eerbied en vrezen. Want we zijn van nature rechthebbenden. Maar Heer, u kunt eigenlijk naar onze stem niet luisteren. En u kunt u eigenlijk niet vermoeien met uw oren naar zondige mensenwoorden die altijd maar zichzelf bedoelen te horen, laat staan te verhoren. Ach Heer, zult u zelf dan met die geest die onuitsprekelijke zuchtingen doet in de harten van uw kinderen willen overkomen. En zoudt u door die geest der genade en der gebeden nog in ons willen bidden. O God, het is een wonder dat u ons nog gespaard hebt. Ook in de achter ons liggende week zijn weer twee mensen overleden, gedaagd voor uw rechterstoel. Ach Heere, dat is geen wonder, maar het is wel een wonder dat wij er nog zijn. En dat er nog zoveel zijn die een plaats beslaan onnuttelijk op de aarde. Een wonder dat gij hen nog draagt en dat de hemel hen nog dekt. Een wonder dat u ze nog verdraagt. O Heere, geef ons daar vanmorgen al een diep besef van. Dat het uw goedertierenheden zijn dat wij nog niet vernield zijn. En dat uw goedertierenheden en barmhartigheden nog geen einde hebben. Ach Heere, geef ons in deze uren al een armmakende genade. Dat we voor u terecht mogen komen zoals wij zijn. En niets meer en niets minder. En dat het waarheid geweest mag zijn wat we zongen. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Dat die ons geleiden. Want die geest leidt toch in alle waarheid, Heere. In de waarheid omtrent ons verdoemelijk zondaarsbestaan. Dat wij van natuur boos zijn. En in uw rijk niet kunnen komen, tenzij dat we opnieuw geboren worden. Die geest die ontdekt toch aan zonde. Die geest is toch de geest der uitbranding en des gerichts. Zoudt u dan nog willen uitbranden? En zoudt u dan nog voor uw gericht willen dagen? Gelijk die hoge priester Jozua met zijn vuile klederen. Ach Heere, wat is dat groot. Want uw volk wordt door recht verlost. En ze ontvangt genade door het recht heen. En uw zoon wordt geopenbaard achter het recht. Lieve heren, wilt u dan vanmorgen met die wet in ons midden recht tevoren trekken? Maar wij bidden u ook, wil door die geest de rijkdommen uit Jezus Christus doen verkonden. Want het is die geest die alles indachtig maakt wat uw zoon gesproken heeft. O grote hemelse ambtsdrager, profeet, priester en koning. Laat u dan vanmorgen niet onbetuigd, maar wil nog overkomen in de bediening des woords. En dat er ook behalve de bediening des woords een bediening des geestes mocht wezen. En dat jong en oud, klein en groot. Aangesproken mag worden. Dat het voor de eenvoudige niet te ingewikkeld is. En voor de meest onderwezenen in het koninkrijk der hemelen niet te eenvoudig. Ach Heere, leer uw kinderen dat ze beginnelingen blijven. En laten ze mogen opwassen in de kennis van die Heere en zaligmaker, Christus. Laat ze zeer begeerig zijn naar de redelijke en onvervalste melk, opdat ze daardoor mocht opwassen, neerwaarts wortelen schieten, afgebroken worden in zichzelf, naar beneden groeien, maar dat er vruchten mochten wezen van ootmoed, boetvaardigheid, bekering, berouw over de zonde, eigen onwaardigheid inlevende, Wie ben ik dat gij omziet naar een dode hond als ik ben? Ik ben een groot beest bij u. Ach, zou u dan willen overkomen vanmorgen? U bent het niet verplicht, heren, want u kunt eigenlijk niet in ons midden wonen. Want u woont in de hoogte, in het heilige, bij al de myriaden engelen. Maar nou zegt uw woord dat u woont ook bij dien die van een verbroken hart en een verbrijzelde geest is. Ach, we hebben zulk een hard hart. Lieve heren, zou u ons harde hart willen verbreken? Eén druppel liefde. En ons hart valt uiteen in duizend stukjes. Zou u vanmorgen, o God, nog een pijl willen afschieten in het hart van een onverschillige? Zou u, o God, een pijl willen afschieten, gedrenkt in het bloed van Christus, opdat zulke ziel verwond mag worden en aangeraakt onder de prediking? Och, dat er vanmorgen nog bidders mochten wezen. Aarons en Hurs, opdat het strijdperk, o God, gestreden mag worden en de strijd beslist mag worden ten gunste van de hemel en ten nadele van de hel, voor de winst voor de hemel en het verlies voor de vorst der duisternis. O God, gedenk de kerktelefoonluisteraars die met ons verbonden zijn en die zo innig meeleven. Of zult u ze ook in de stilte van hun huiskamer hun aangezicht van de ijdelheden willen afwenden, dat ze mochten opzien tot u, gelijk een dienstknecht ziet op de hand zijns heren. En zult u ook daar nog genade willen laten vallen, rijk en vrij? Wij dragen ook aan u op de zieken in het ziekenhuis en ook thuis. En thuis vaak nog ernstiger dan in het ziekenhuis. Wij dragen ook hen aan u op die verpleegd worden in de sanatoria, in de verpleeghuizen. Heren, wilt u hen nabij zijn en doe hen uw nabijheid ervaren, ook als ze niet meer bereikbaar zijn of heel slecht bereikbaar voor ons. Zou u ze met uw geest willen bereiken? Heren, wij dragen aan u op alle lichamelijk gehandicapten die niet vooruit kunnen, die de macht niet hebben over armen of benen of andere lichaamsdelen. Ook de verstandelijke gehandicapten, wat moeten ze veel missen? Ach, lieve heren, wil u ze nog bekeren, want ze kunnen het niet met minder doen dan een ander. En dan dragen we ook aan u op die weduwe, Hoekert Polinder, die gisteren haar man naar het graf moest brengen. En ook die kinderen en die kleinkinderen, ach, wil u ze vertroosten in het verlies van hun lieve man, vader en grootvader Dries Hoekert. En we smeken u, ondersteun ze van onder eeuwige armen. Wees hen tot een woning, tot een rots. En wees hen, o God, tot een schuilplaats, want wie in uw schuilplaats is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ach, we dragen ook aan u op dat echtpaar Leusink-Lokhorst aan de Schiksweg, zo bedroefd door het verlies van hun eenjarig jongetje Albert. Ach, heren, er zitten ook kleine kinderen vanmorgen in de kerk. Ach, zou u ze willen leren dat ook groene blaadjes wel eens van de bomen vallen en dat ze misschien al heel jong moeten sterven en sterven daar schot ontmoet. Ach, bind de ernst van de eeuwigheid op die kleine zielen en geef aan de moeders en aan de vaders maar veel werk aan uw troon. Ach, wat zijn we veel bezig met eten, drinken en kleden. Wat besteden we aandacht aan dingen die geen wezen en geen waarde hebben. En die zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Ach, wat wordt er weinig geworsteld voor het behoud van die kinderziel. die zo op ene keer aan onze zijde kunnen worden weggerukt. Troost dat gezin, ook die twee jongetjes die ze nog mochten houden. Heren, we smeken u, wil in deze weg van droefheid overkomen. Het is immers beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis van de maaltijden. Heren, wil u hen door deze weg zaligen aan hun ziel. We smeken u, Heren, gedenk ook die drie echtparen die in de achter ons liggende tijd een jubileum hadden. En dan dragen we aan u op het echtpaar van de Berg, 40 jaar. Het echtpaar van de Beek, 55. En ook het echtpaar Vlieger, 25. Ach, zou u ze nog wat willen sparen voor elkander? Wat een lange tijd, Heren. En waar blijft de tijd? Wat is een jaar? Het gaat voorbij als een gedachte. Wij vliegen daarheen. We smeken u, trouw hen aan u, o God. En laat ze veel komen onder de bediening van het woord. En laat ze maar geestelijke oren hebben om te luisteren. Opdat ze ook geestelijk getrouwd mochten worden aan de bruidegom, de Heer Jezus Christus. Want wie hij trouwt, die scheidt hij nooit meer van zich. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Geen dood, geen leven. Geen honger, geen verdrukking. Geen hoogte, geen diepte. Eeuwig in uw gemeenschap, Heren. En daarvan de vastheid te gevoelen in de ziel. Dat is het grootste. Zou u in onze gemeente nog willen werken? Och, laat u niet onbetuigd. Maar verblijd ons met uw grote daden. Wil nog wonderen doen aan doden. In zonderheid waar het vanmorgen voorbereiding is. Voor de heilige dis. Die aanstaande zondag aangericht zal staan. En dat na zo lange tijd. Ach Heren, dat we maar eerlijk voor u openbaar mochten komen. En dat willen we niet. Heren, dan heb u ons allemaal tegen. Want we willen niet worden die we zijn. En nou bidden we van u. Of gij met die eerlijkmakende geest in ons midden wilt zijn. Dat hij in de raderen mag komen. En dat we allemaal eens op onze plek mogen gezet worden. En dat u alleen de eer en de lof ontvangt. Niets uit ons, maar alles uit u. Zo zijn onze ogen op u, Heren. Beschaam ons dan niet. Beschaam de hopen, ook uw ellendigen niet. Die u steeds zoeken. In al hun zielsverdriet. Wier ziel smacht naar u. Wier hart dorst naar u. Wier beenderen verdrogen. Van uur tot uur. Gelijk het land in het zomerzonnevuur. Ligt uit te drogen. Ach. Giet nog stroom op het droge. Laat nog wateren uitbarsten in de wildernis. En beken in de woestijn. Laat voor een doorn nog een dennenboom opgaan. En voor een distel een myrt. En laat deze dienst voor u den Heere wezen. Tot een naam. En tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zal worden. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 27, de versen 3 en 7. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. U wordt meegedeeld dat kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Gerrit Sneller en Dirkje Geertje van Weijen op zo de Heere wil woensdag 18 juni om 14:30 in de Nederlandse hervormde kerk al hier. En eveneens is kerkelijke huwelijksbevestiging aangevraagd door Gerrit Land en Rultje van Erven op zo de Heere wil vrijdag 20 juni om 14:30 in de Nederlandse hervormde kerk al hier. Wij bevelen deze bruidsparen in uw voorbeden aan. Vandaag zijn de collecten bestemd nu tijdens het zingen voor diaconie en kerkvoordij die wij van harte in uw mildheid aanbevelen. En zingen wij ondertussen Psalm 27, de versen 3 en 7. Ik spreek u over deze geschiedenis van de zalving van de Heer Jezus in het huis van Simon de Farizee. En dan is vanmorgen het thema, dat zetten we boven de preek, de gemeenschap met Christus. Immers, het heilig avondmaal is een gemeenschapsoefening met de verhoogde Christus. En dan zien we in de eerste plaats, die gemeenschap met Christus is door die zondares beoefend. In de tweede plaats zien wij dat die gemeenschap met Christus door Simon is miskend. Die had daar geen verstand van. En tenslotte zien wij dat die gemeenschap met Christus door Christus zelf wordt goedgekeurd. Dus de gemeenschap met Christus door die zondares beoefend, door Simon miskend en door Jezus goedgekeurd. De Heer Jezus die is uitgenodigd bij Simon de Farizee. Die man die had de Heer Jezus uitgenodigd. Ja, waarom? Ach, hij wilde wel eens de Heer Jezus hebben aan zijn tafel. Hij was een rabbi. Hij was een fariseer. Hij was een wetsleraar. En de mensen zeiden dat een Heer Jezus ook heel goed verstand had van de wet. Wel nu, dan zou hij wel bij Simon passen, dacht hij. Dacht hij hoor. En daarom had hij Jezus uitgenodigd. Kijk, Gods volk nodigt Jezus niet uit hoor. Nee. Die worden uitgenodigd, maar dat is anders. Dat snap je zeker wel. Maar Simon nodigt de Heer Jezus uit. En dan zitten ze daar aan de maaltijd. Daar zal ik verder niet veel van zeggen. Alleen dit, dat aan die maaltijd weinig werd gezegd. Je leest niet dat er een debat is aan die maaltijd. En dat was toch meestal wel de gewoonte. Trouwens, dat is ook nu wel de gewoonte. Als de koningin of de minister-president voor een maaltijd ergens naartoe gaan, dan wordt er meestal aan die maaltijd gesproken over belangrijke politieke en nationale zaken. Over dingen die aller belangstelling hebben en die zeker ook in de belangstelling staan van de regering. Dus die hoogwaardigheidsbekleders, die praten meestal over hele belangrijke dingen. Die zitten niet zwijgend aan de maaltijd. En dat was zeker ook niet in Jezus' dagen de gewoonte, want de maaltijd, dat was eigenlijk toch ook een gewone maaltijd, een plaats waar de mensen samenkomen om met elkaar van gedachten te wisselen. Om niet alleen hun maag vol te eten en daarna weer tot de orde van de dag over te gaan, maar om ook met elkaar te spreken. Van mond tot mond en van hart tot hart. Doet u dat wel aan uw maaltijden, vaders en moeders? Dat zouden we meer moeten doen, hè? Zouden we meer moeten doen. We kunnen steeds in kortere tijd eten. En we schikken vlug aan tafel. Ik kan me dat zo voorstellen dat een vader van zijn werk komt of van het land en dat moeder de vrouw de aardappelen al gekookt heeft staan op tafel. En die worden gelijk ingeschept en vlug bidden en eten en wegwezen, want het werk wacht weer, de tuin of noem maar op. Maar dat is uit de duivel hoor. Dat is uit de duivel. Want God wil dat we ook aan tafel met elkaar van gedachten zullen wisselen. En dat we ook aan tafel met elkaar zullen spreken over de eeuwige dingen. Heb u tijd om aan tafel een psalm te zingen? Ach, ik weet het. Er is vaak aan tafel niet eens tijd om uit de Bijbel te lezen. in de oogsttijd. Dan lazen ze vroeger wel eens psalm 117, dat was maar één of twee verzen. Dat was de oogstpsalm. Dat ging vlug. Had je niet veel tijd voor nodig. En ik kan mij voorstellen dat vader de Bijbel pakt en dat een van de kinderen zegt, papa, niet al te lang hoor, want ik moet hem zo laat bij Jantje of Pietje wezen. Wat komt er dan van terecht om met elkaar te spreken over de belangen van je ziel? Jeugd. Praat je er wel over met vader en moeder, kinderen? Want je hebt een ziel te verliezen. Stel je voor, je gaat bij de tafel vandaan vlug gegeten en je komt niet meer terug. Vaders en moeders, weet u dan waar uw kinderen zijn? In de eeuwigheid, waar zijn ze dan? Heb je dan ooit wel één woord aan tafel tot hun behoud gesproken? Ik vrees van niet. Dat kenmerkt de geesteloosheid van onze dagen. Het materialisme dat doorgedrongen is in de kerk en in onze gezin. Ach, het moest maar nood worden bij u en bij mij. Om aan tafel een korte huisgodsdienstoefening te houden. En dan is het dan 's morgens wat moeilijk. En dan is 's middags niet iedereen thuis. Het moest in ieder geval één keer per dag minstens gebeuren. Mogelijk 3 keer, maar minstens 1 keer. Vaders, bent u dan wel priesters in uw eigen gezin? Hoeveel vaders, vrees ik, laten hun priesterlijke taak afweten. En die bidden niet hardop in hun gezin. Ze zeggen alleen maar tegen de vrouw en de kinderen, even stil wezen. Dat is een oordeel voor de kerk. Ik weet dat het in 9 van de 10 gezinnen een gewoonte is, maar het is een verkeerde gewoonte en die zal ik bestrijden. Een verkeerde gewoonte dat de kinderen niet weten wat papa en mama bidden. Kinderen, weten jullie dat? Wat er aan tafel gebeden wordt door papa en mama? Je bent even stil. Maar wat doe je dan in die tijd waarin je stil bent? Ik neem aan dat je de ogen dicht hebt onder het bidden. Vader zal moeten bidden. Je moet het hem afvragen. Heel eenvoudig. Hoeft niet lang te wezen. Bidden aan tafel. Om een zegen voor het eten. Om een zegen over het woord dat gelezen wordt. En om het behoud van zijn ziel. En de ziel van mama. En de ziel van de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En dan nog het gebed voor mensen die in nood zijn in je gemeente. Of in je familie. Wat moest er meer gesproken en gedacht worden over de eeuwige belangen. Als we met elkaar aan tafel zaten. Simon heeft Jezus uitgenodigd. En er werd niet gesproken over de eeuwige belangen van de ziel van Simon. En er werd niet gesproken over de heerlijkheid van Jezus Christus. Er werd niet gesproken over de dierbaarheid van zijn persoon en werk. Er werd gezwegen. Misschien werd er gesproken over koetjes en kalfjes. En er komt daar opeens een vrouw binnen. Die vrouw die was niet uitgenodigd. Ja toch. Die vrouw die was toch uitgenodigd. Want die was genodigd, sterker, die was getrokken tot Christus. De Heer Jezus die zegt, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Trek. En zo moet het nou aanstaande zondag, als God het geeft, ook aan de dis toegaan. U behoeft uzelf niet uit te nodigen. Dat deed Simon wel. Simon nodigde Jezus uit. Maar die vrouw die werd uitgenodigd. Want die vrouw die wilde gemeenschap oefenen met de Heer Jezus. O, daar strekte zich al haar lust en liefde heen. Want we lezen in de Bijbel dat die vrouw verstaat dat Jezus in het huis van de fariseer aanzit. Dat had ze verstaan. Hoe wist ze dat? Dat was haar geopenbaard. Paulus zegt: het heeft God behaagd om zijn zoon Jezus Christus in mij te openbaren. En als God de Heer Jezus openbaart aan je ziel, dan krijg je als het ware een foto van hem in je hart. Dan weet je wie het is. Die vrouw hoeft niet te zeggen: wie is het nou, de Heer Jezus? Je loopt zomaar op hem toe. Want ze wist wel dat ze hem moest hebben en hem alleen. Zij was echt eigenlijk de rechte maaltijdgangster. Zij was de rechte disgenoot. En toch nam ze niet deel aan het gezelschap wat daar zat. Deze vrouw, geliefden, had ook geen last van Simon. Die vrouw die zegt niet: ik zou wel graag naar de Heer Jezus willen gaan, alleen Simon zit daar. En ik heb zo'n last van die man. Nee. Nee. Gods volk, als ze op de plaats zijn, ik zeg als ze op de plaats zijn, heeft geen last van een fariseer. Gods volk heeft ook geen last van degene die onrechtmatig aanzitten. Die zien ze niet eens. Weet je wie wel last heeft van een ander? De fariseer. Ja. Dus dan moet je maar nagaan bij jezelf hoe je aan tafel zult komen en zitten. De fariseer en de tollenaar die gingen samen op naar de tempel. En zeg mij nou eens eerlijk. Wie had nou last van de ander? Ze waren beide in de tempel. Maar wie gunde nou eigenlijk de plaats niet aan de ander? De fariseer. De fariseer gunde die plek niet aan die tollenaar. Hij zegt: Heer, ik dank u dat ik niet ben zoals die. Want die man die staat er wel, maar die hoort er helemaal niet. Kijk. Zo zie je maar dat een eigen gerechtigd en een onbekeerlijk mens altijd last heeft van een ander. Je hebt nooit last van de eigen. Ach, ik hoop dat er zondag aan zullen komen die geen last hebben van een ander, maar die alleen maar last hebben van zichzelf. Dan kom je op de rechte wijze aan de dis des Heren. Dan heb je alleen maar last van het pak dat rust op de schouders van je ziel. Dan heb je er alleen maar last van dat je zegt: Heren, ik ben door uw wetten schende, krom vallende, vol van kommer en verdriet, vol van druk, benauwd van hart. Jongen, dan heb je helemaal geen last van A of B die ook aan tafel zit. Al zit hij er ook onrechtmatig. De fariseer en de tollenaar. De fariseer en deze zondares. Ik denk ook aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die kwam thuis en het was groot feest. Er werd een maaltijd aangericht. Dat weten jullie toch wel, kinderen, hè? Dat heeft meester vast wel eens verteld op school, of de juf. Een prachtige geschiedenis. En die verloren zoon die kwam thuis en die vader die omhelsde die zoon en die kuste hem. En toen kwam hij aan tafel te zitten en een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en het beste kleed en dat werd hem aangetrokken en het gemeste kalf geslacht. En ze begonnen vrolijk te zijn. Ze begonnen te zingen. Kijk, moet je opletten hoor. Toen kwam die oudste zoon thuis. Die oudste zoon. En wat zegt die oudste zoon? Die zegt: hé, tegen de knechten, wat is daar aan de hand? Ja, zeggen die knechten, je moet weten, je broer is teruggekomen en als je vader, die is zo blij. Daar heeft die vader een grote maaltijd gemaakt, want die zoon die was verloren en die is gevonden. Hij was dood en nu is hij weder levend geworden. En van blijdschap en vreugde heeft nou die vader van je een maaltijd aangericht. Kom mee, zegt ook naar binnen. Mee feest vieren. Maar die oudste zoon, die werd toornig. Die werd boos. En die wilde niet binnengaan, die had maar last van die jongste zoon, dat kan je begrijpen. Daar had hij last van. Farizeeërs hebben last van zondaars. En dan hebben we allemaal een farizeeërshart. Echt hoor. We hebben allemaal van nature het hart van een farizeeër. En als je dat nog nooit hebt ingeleefd, dan hoor je niet aan de dis. Nee. Want Christus zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Alleen maar mensen die zelf beleven dat ze niet deugen. En dan komt die vrouw, die komt daar binnen, ach. Die vrouw die wist wel, ze had geen plek. Die vrouw die hoorde daar niet. Simon, die was wel waardig om Jezus te ontvangen. Maar die vrouw die denkt, ik ben niet waard om door Jezus ontvangen. Die denkt, ik ben niet waard om door Jezus ontvangen te worden. En daar had ze ook al lang haar handtekening onder gezet. Ze had er al lang amen op gezegd. Op haar doemvonnis. Wat dacht je dan? Want die vrouw, en dat lezen we, die komt daar binnen en die staat er achter de Heer Jezus. En die weet zichzelf geen raad. Heb je dat nou ook wel eens gehad? Dat kent nou al Gods volk. Die weten zichzelf gewoon geen raad. Want er gloeit hier van binnen een hart vol liefde tot Christus en tot zijn zalige dienst. En er zijn uitgangen tot hem vanwege een sterk besef van schuld, totale verlorenheid. Doemwaardigheid, dat leven ze allemaal in. Maar dat is niet los van die liefde tot de Heer Jezus. Nooit. Want ontdekking zonder liefde brengt je aan de strop. Dat zien we aan Judas en Saul. Echt. Als Gods kinderen alleen maar ontdekking hadden en geen liefde tot de Heer Jezus. Als er in die ontdekking geen betrekking zat op God. Oh, maar dan. Dan waren ze de wanhoop nabij. Dan zeiden ze, het kan voor mij niet meer. En dan gingen ze naar de strop. Echt. Dan waren ze niet meer veilig. Maar nou zijn ze veilig. Nou zijn ze in zijn beide handpalmen gegraveerd. Ja. In Brakel. Was heel veel jaren geleden. Tientallen jaren. Een jonge man. En die wist niet waar hij het zoeken moest. En toen liep hij een keer in de uiterwaard. Dicht bij de Waal. En toen zeiden de mensen die zagen hem van verre daar lopen in die uiterwaard. Bij die grote rivier. En toen zeiden ze tegen zijn moeder. Vrouw, je zoon die loopt daar bij de Waal. Dat komt niet goed hoor. Die verdrinkt zichzelf. En weet je wat die vrouw toen zei? Laat hem maar lopen. Dat gaat goed. Want die wist meer. Die wist, geliefden, dat de liefde Gods in het hart van die jongen uitgestort was. En die jongen die wist zichzelf geen raad. De hel verdient, billijk. De dood verdient, amen. Een doemwaardig mens, amen. Je kon niet dat tegen hem zeggen of hij was ermee eens. Zo was het met die zondares ook. Die was het met alles eens. Met alles. Die was het met God eens. En die zag zichzelf zoals God er zag. En daarom wisten ze geen raad. Ze gaat huilen. Dan moet je je daar niet voor generen hoor als je wel eens huilt in de kerk. Ik heb pas nog gelezen in de Christenreis van Bunyan. Dat die getrouwe, dat was een innig kind van God. Die had een zekere schaamte ontmoet. Nou, dat is niet best hoor, als je schaamt ontmoet. En daar weet Gods volk wel van. En die schaamte die zij tegen getrouwe Job, hoor jij soms ook bij dat verachtelijke slag mensen? Bij die onmannelijke mensen? Met dat teer geweten? Ben je ook zo'n wekelijk type? Huil je ook wel eens in de kerk? Jo, dat is een schande, had hij tegen getrouwe gezegd. Een schande als een mens onder de preek huilt. Of dat hij onder de preek zit te zuchten. Of dat hij thuis zijn hart voor God uitstort. En dat hij wel eens de knieën buigt. Of dat hij niet mee kan doen met zijn vrienden en vriendinnen. Dat is een schande. En wat was getrouwe blij dat schaamte van hem wegvloot. Schaamte kennen we. Als het goed is. Als we genade kennen. Zeker. Want die schaamte die zit in ons aller hart hoor. Die binnenpraten. En die vrouw. Had die dan geen schaamtegevoel? Ach. Die was er al doorheen. Dat was voor haar al een gepasseerd station. Die had geen schaamte meer. Die schaamde zich niet meer voor God en voor zijn Christus. Daar was ze al doorheen. Die vijand was al verslagen. Maar daar was ze niks mee geworden. Dan komt ze bij de Heer Jezus en dan gaat ze huilen. Weet je wat voor tranen dat waren? Dat waren kostelijke tranen. Die werden bewaard in Gods fles. Ja. Heb jij wel eens zulke tranen geschreid? Mijn jonge vriend en vriendin. Heb jij wel eens zo gehuild? Dat de Heer nu nog de tranen heeft bewaard in zijn kabinet? Oh, je huilt misschien wel eens. Omdat het niet gaat zoals jij het wil. Maar huil je nou wel eens van verdriet over de zonde? Want deze vrouw die huilde van verdriet over de zonde. Omdat ze eigenlijk niet wou zondigen en ze had het gedaan. Ze was een zondares. Ja, dat kan zijn dat ze een hoer was. Een publieke vrouw. Hoeft niet hoor. Hoeft niet. Er zijn meer zonden dan zonde, de zonde tegen het zevende gebod. Kan ook zijn dat het een vrouw was met lange vingers. Kan zijn dat het een vrouw was die overal maar ging kletsen en roddelen en praten. Vrouwkens die de huizen insluipen en die altijd leren en nooit meer tot kennis der waarheid komen. Het kunnen zoveel zonden zijn. Ze stond bekend als een zondares. Je moest op haar hoede zijn. En die komt daar zo binnen en die gaat er huilen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. En als we nou de rechte voorbereiding tot de gemeenschap met Christus, tot het heilig avondmaal kennen, dan zullen die tranen ons toch niet vreemd zijn. En dan zeg ik niet dat er in die tranen verdienste ligt, hoor, begrijp me goed. Want die tranen doen niet mee op de weg der zaligheid. En toch gaat het niet zonder tranen. Niemand komt tot de heilige dis zonder een traan. Zonder dat er ooit een traan gevloeid is. Komt niemand tot de heilige dis des Heren. Petrus die weende bitterlijk. En waarom weende hij zo bitter? Omdat hij gezondigd had. Tegen een liefhebbend God. Omdat hij gezondigd had. Tegen die goede Heer Jezus. Omdat hij gezondigd had tegen een God die hem nog nooit had kwaad gedaan. Omdat hij gezondigd had tegen die God die hem ook geen kwaad kon doen. Kijk, en hoe bitterder de zonde, hoe zoeter het voor je hart is. Hoe smartelijker nou de zonde voor je ziel, des te heerlijker zijn die tranen. Och, dan zou je wel willen blijven schreien. Dan zou je eigenlijk wel dood willen schreien aan de voeten van Jezus. Ja. Wat is dat een heerlijke plek. Als je de voeten van de Heer Jezus nat mag maken met je tranen. Dan zeg je, Heere, mijn tranen en mijn ogen, die zijn uitgeschreid, rood gekreten. Ik heb niets gedaan dan me uitgeweend voor u. En mijn zuchten en mijn zorgen zijn voor u niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. zitten die hier nou vanmorgen? Dat zijn nou de rechte avondmaalgangers. Niet Simon, maar deze vrouw. Deze zonderes. Deze vrouw heet niet, als ze nou Maria heette, en dat denken we wel. Deze vrouw heet niet Maria de Bekommerde. Ze komt niet binnen als een bekommerde hoor. En ze komt ook niet binnen als een bedroefde. Ook niet. Ze komt binnen als een zonderes. Zo komt ze binnen. Als één die het aan de weet kwam bij de Heere vandaan. Ik heb tegen God gezonden. Kijk, want er kan wel liefde zijn in je hart. Maar als je niet weet van je zonde, heb je Jezus niet nodig. Nee. En dan kun je met die liefde niks beginnen. Maar in die weg behaagt het de Heere om deze vrouw haar zonden aan de weet te brengen. Zodat ze de smart over krijgt. Zodat ze gaat wenen. En wat doet ze? Ze weent Jezus voeten nat. Ze maakt die nat met haar tranen. Dat was eigenlijk de voetwassing met de tranen. In het oosten was het gewoon om mensen die bij op visite kwamen om die de voeten te wassen. Daar heb ik al een keer voor u over mogen spreken tijdens een doopdienst in maart. Over de voetwassing. Wel nu, dat doet deze vrouw bij de Heer Jezus. Dat had Simon niet gedaan. Simon had niet eens, kun je nagaan, wat een hoogmoedig man. Had geen eens water aangedragen om de Heer Jezus, die die genodigd had, zijn gast, om die de voeten te wassen. En deze vrouw die doet het. Echt, hè? Dat is echt. Dat is de taal der liefde. Dat is de taal van de ongeveinsde liefde uit de Reinhard. Dat is nou de taal van het werk van God zelf. En dat verloochent zich niet. En die vrouw die maakt Jezus voeten net met haar eigen tranen. Dat is het welkom van Jezus in haar ziel. Ja. Want de Heer Jezus had haar uitgenodigd. En dan nodigt zij op haar beurt de Heer Jezus uit. En ze kust hem. Ja, er staat in de grondtekst een woord. Dat betekent eigenlijk, ze kuste hem voortdurend. Niet één kus. Zo steelsgewijze. Maar ze bleef hem kussen. Ja. Versta je dat nou, kinderen, wat dat is? Kussen. Jullie geven aan papa en mama wel een kus, hè, voordat je naar bed gaat s'avonds. Dat hoop ik wel tenminste. En dat is een teken dat je van papa en mama houdt. Dat je ze lief hebt. En dan staat er in de Bijbel dat Gods kinderen de Heer Jezus kussen. En dat moet jij ook doen. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. In Hosea lezen we dat de mensen de Baal kusten en de Astarte. Ja. Dan kus je je vrienden en je vriendin en het genot van deze wereld. Dan kus je alles wat geen God en Christus is. Dan omhels je alles wat je ziel meevoert naar de hel. Zo blind is een mens. Maar deze vrouw kuste Jezus. Groet elkander met een heilige kus. Toen Mozes aan Aaron ontmoette, kuste hij hem. Er was gemeenschap. Dat is een teken van gemeenschap. En dat zijn wij niet gewend. Elkaar te kussen. Dat vinden we veel te uitbundig en dan hoeft dat ook niet in de letterlijke zin. Maar toch sprak ik vorige week ergens in Nederland nog iemand. En die man die had verschil met een plaatsgenoot van hem. Beetje ruzie. Ja, ook geen ruzie. Maar ook geen vrede. Je zou kunnen zeggen gewapende vrede. En hij was al een paar keer bij die man geweest. Had al een paar keer gezegd. Joh, maar zo kunnen we toch niet voortleven. En die man die had steeds maar bits gedaan tegen hem. Kortaf. Kortaf. En hij zegt, nou ben ik nog niet van die man af. Hij zegt, dominee, kun je nou begrijpen dat ik die man zou willen omhelzen? Maar hij wil het niet. En dan moet ik toch nog voor hem bidden. Hij zit in de kerk. Hij gaat mee aan het avondmaal.
En ik zou hartelijk begeren dat we nou eens van hart tot hart konden spreken. En het kan niet. Hij wil het pertinent niet. Dat is wat. Ja, dan kan ik wel zeggen, dan ben je van die man af. Dan heb je je best gedaan. Nee, zegt die man. Ik ben niet van hem af. Ik bid nog elke dag voor hem. En ik vraag de Heer of de tijd nog eens komen mag. Dat we nog eens broederlijk mogen samenspreken. Ach, zegt hij. Van mijn kant is alles verzondigd. Hij zegt, als hij dat nou ook maar wil zeggen. Alles verbeurt. Het plekje grond waar ik op aarde zit. Laat staan de plek aan de tafel des Heren. Deze vrouw die kust een Heer Jezus. Ach, als het aan haar gelegen had, we lezen dat nou niet hoor, maar als het nou aan haar gelegen had, had ze iedereen gekust. Ook Simon, maar ja, die Simon die wilde niet, dat kan je begrijpen. Simon wilde die vrouw niet kussen, hij wilde geen kus hebben van zo'n slecht mens. Daar wilde hij totaal geen gemeenschap mee hebben. Maar die vrouw die zou het gewild hebben, want die had, ja die had ze lief, die had Jezus lief. En die had zijn discipelen lief, die had Gods volk lief. En die vrouw die had nou alles lief wat van Jezus sprak. Ja. En of dat dan ook waarheid was in een anders binnenste. Ach, dat was voor haar niet aan de orde geliefd. Voor haar was het aan de orde dat haar liefde uitging tot Christus. Niets weerhield haar. Die vrouw die weent. Luther zegt, weet je wat ze weent? Hartewater. Mooie uitdrukking. Hartewater. Het waren geen krokodillentranen. Die kunnen we ook huilen hoor. Is in de Bijbel ook sprake van die dochters van Jeruzalem die weenden. Die weenden om de Heer Jezus. Dat vonden ze toch zo'n erg gezicht. En we lezen in Malachi 2 vers 13. Dat een Heere zegt, dit heb ik tegen jullie. Dat jullie de altaren nat maken met jullie tranen. Dan zou je zeggen, nou wat is daar nog voor kwaadzin. De altaren nat maken met tranen, dat is toch goed. En met zuchting en met geween. Nee, zegt God, dat heb ik tegen jullie. Want het waren allemaal gemaakte tranen. Die waren gefabriceerd in die poel van eigen gerechtigheid. Dat was een gruwel en een wanbedrijf. In Gods oog. O geliefden, onderzoek u nou. Ja, zeer nou. Waar uw tranen vandaan komen. Ezau die huilde ook. Hij zocht een plaats des berouws met tranen. En hij weende het uit. En hij hief zijn stem op en hij zei, zegen mij, ook mij, mijn vader. Maar Ezau had zijn eerste geboorterecht verkocht. Ezau had Jezus Christus verkocht om een schotel in zijn moes. O, mijn lieve onbekeerde reisgenoot. Mijn lieve jonge mens. Let er toch op dat je Jezus niet verkoopt. Voor een kleine teug van genot in deze wereld. Let er toch op dat je Jezus niet verkoopt door mee te lachen met je vrienden en je vriendin. Jacobus die zegt, weent en huilt en treurt vanwege uw ellendigheden. Want uw rijkdom is verrot en uw mooie kleren zijn van de motten gegeten. En je hebt een onsterfelijke ziel. Deze vrouw die weende. En die kuste. En die maakte zijn voeten nat met haar tranen. En die zalfde Jezus met zalf. Weet je wat daaruit blijkt? Dat het een wijze maagd was. Zat een vat met olie bij haar. Ja. En dan was het geen gewone olijfolie. Huistuin- en keukenolie. Maar het was olie bijzondere zalf. Het was in een albasten fles met kostbare nardus. Wij zouden zeggen, er zit een soort geparfumeerde kostbare olie in. En dat zat in een albasten fles in een soort gips. Een soort hele breekbare kruik. En daar brak ze zo de hals af. En die goot ze over Jezus heen. Daar had ze haar hele bezit in geïnvesteerd. Dat was net als die wijzen uit het oosten. Die hadden hun hele bezit meegenomen. Goud, wierook en mirre. En die openden hun schatten voor het kindeke. Dan heb je alles voor de Heer Jezus over. Dan zalf je zijn lichaam. Dan heb je niet alleen de Heer Jezus lief, het hoofd. Ze zalfde niet alleen het hoofd, maar ook het lichaam. Want die olie die daalde neer. Op zijn schouder. En op zijn lichaam. En op zijn voeten. en het hele huis werd vervuld met de geur des levens, dan zalf je niet alleen Christus het hoofd, maar dan zalf je ook het lichaam, zijn gemeente, het lichaam van Christus, de levende lidmaten van Christus, dan zalf je al Gods kinderen, dan heb je gemeenschap met de Heer Jezus. Dan heb je gemeenschap, jongens daarachter op de galerij, jullie luisteren toch ook mee, want de dominee preekt ook voor jullie. Want wat zal het wezen als jullie nou moeten sterven? En je ziel is niet gered. Je hebt aan elkaar aandacht besteed en niet aan de preek. Oh, wat is het nodig? Dat we van de achterste galerij tot het voorste plekje luisteren naar wat een Heer Jezus dat je ziel te zeggen heeft. En die vrouw geliefde die zalft een Heer Jezus. En die heeft gemeenschap met hem. O, ze goot haar hart uit in die fles met olie. Daar zat al haar liefde in tot hem. En die liefde, die was eerst gevloeid uit de schatkameren des hemels. Die was eerst gevloeid uit God. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God was de eerst. En geliefden, deze vrouw, wat krijgt ze te horen? Uw liefde heeft u behouden, nee hoor. Nee. Wat dacht je dat Gods kinderen met hun liefde wat zijn? Wel, nee, kom nou. Daar schrijven ze de dood op. Op al die liefde van hen. Want dan zeggen ze, Heer, ik ben geneigd om u en mijn naaste te haten. Maar weet je wat dan Heer Jezus tegen die vrouw zegt? Uw geloof heeft u behouden. Waarom had die vrouw de Heer Jezus zo lief? Waarom waren er zoveel uitgangen uit haar hart tot Christus? Waarom? Omdat haar zonden vergeven waren. En dat kon ze zelf niet verklaren. Er zijn echte kinderen van God. En die hebben een ontzaglijke betrekking op de preek. En die zouden willen dat de dominee maar doorpreekt. Ja, die zouden willen dat de kerk nooit meer uitging. Die zouden wel eens willen dat ze gingen sterven in de kerk. Sterven onder de bediening van het woord. Sterven onder de bediening van het sacrament. Waarom zo verliefd? Ach, die vrouw die kon zichzelf niet verklaren. Zo'n tijd komt er in het leven van de kerk. Maar dan wordt hun hart verklaard door Christus. Dat is groot. Dat is die heilige wisselwerking. Want dan zegt Christus, Simon, weet je waarom deze vrouw mij zo lief heeft? Weet je waarom? Omdat haar veel vergeven is. Ja, wij zouden denken, dat was zo'n lief mens. Als de Heer een vrouw met zoveel liefde nou niet de zonde vergeeft, dan weet ik het niet meer. Nou, dan had die vrouw het wel geweten, want die vrouw geliefde, er was er ook nog smaak aan het hele mens. Van zichzelf. En die had van zichzelf gezegd, ik ben een wanstaltig schepsel. Een ontijdig geborene. Een mismaaksel. Een vreselijke vijand. Oh, heb je die vijand wel leren kennen hier van binnen? Deze vrouw wel hoor. En toch die liefde. Toch die liefde tot Christus. En dat verklaart dan Heer Jezus haar hart. Want dan zegt hij tegen Simon. En tegen allen die daar nou bij zitten. Deze vrouw heeft mij zo lief. Omdat haar veel vergeven is. En die vrouw die keek. Alsof ze met eerbied gezegd het in Keulen hoorde donderen. Echt. Want dan zegt dan Heer Jezus. Vrouw, ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Uw geloof. Ach, heden, had die vrouw nooit aan gedacht. Had ze dan geloof? Ja, dat openbaart een Heer Jezus aan die vrouw. Maar ze komt niet met zakken vol geloof bij Jezus. Ze zegt die Heere, nou kom ik ook maar aan de dis, want ik heb toch geloof. Ze zegt niet, Heere, ik kom ook maar aan de dis, want als ik mij niet bedrieg, is er toch zaligmakend geloof in mijn hart? Nee hoor. De schijngelovige heeft geloof. Maar Gods ware kinderen hebben geen geloof. Als je het aan zichzelf vraagt. In de inleven. Ontbreekt het geloof. Dan zeggen ze, Heere, vermeerder mij het geloof. En Jezus zegt, als je nou een geloof had als een mosterdzaad. Dan zou je dat die moerbezienboom zeggen, wordt ontworteld. En het zou geschieden. Als een mosterdzaad. En deze vrouw had geloof. Het komt niet aan op de hoeveelheid. Het komt niet erop aan of je nou zakken vol hebt. Of een tas vol. Of een kruimel. Daar komt het helemaal niet op aan. Het komt er maar op aan of het zo groot is als een mosterdzaadje. Dat is heel klein, dat kun je met het bloot oog niet zien. Gods kinderen zien hun geloof dan ook niet hoor, met hun bloot oog. Daar zien ze niks van. Maar, God zegt het. God zegt tegen die vrouw, je leest er niks van dat zij het zegt. En daar wil ik toch wel even de vinger bij leggen. Want in onze dagen heb je zoveel mensen die, ja, die hebben televisie en daar hebben ze vrede mee. Ja, vinden ze heel prima dat ze die hebben. En ze komen toch aan de dis, want ze zeggen, ik heb geloof. En je hebt vandaag mensen die zeggen, ik heb geloof. En die doen het alleen op hun geloof. Alsof er in dat geloof verdiensten zat. Weet je wat geloof is? Heb je er wel eens over nagedacht wat geloof is? Geloof, dat is Christus omhelzen met afgekapte armen. Echt. Dat is geloof. Geloof, dat is naar Jezus lopen met verlamde benen. Want het geloof is een geschonken zaak. Het is er of het is er niet. Het is waarheid of het is leugen. Daartussen zit niets. En als het waarheid is, dat is het bij deze vrouw, dan komt het ook openbaar in de vrucht. Echt. Daar zegt dan Heer Jezus tegen die vrouw. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En de vrucht van dat geloof is dat ze den Heer Jezus kust. Dat ze huilt met geestelijke tranen, met hartenwater. En dat ze zijn voeten afdroogt met haar haar, haar lange haar. Dat is een sieraad voor de vrouw. Tegenwoordig zie je veel dat meisjes het haar heel kort laten knippen. Heel kort. En dat is toch niet goed, meisjes. Dat is toch niet goed. Deze vrouw had haar om Jezus de voeten mee af te drogen. Zul je eraan denken? Ja, maar ik draag wel een hoed, zegt iemand. Dan hoef ik toch geen lang haar? Oh nee, waar staat het in de Bijbel? Heb ik nog nooit gelezen. Wat ik wel zie, dat is dat er ook meisjes zijn die in het geheel geen hoed op hebben. Dat heb ik ook nog nooit in de Bijbel gelezen. Dat is niet volgens het woord. Dat is misschien wel voor de mensen goed. En voor een ander. En voor jezelf makkelijk. Maar het is tegen het woord van de Heer. Ik zeg het niet uit hardheid. Ik zeg het uit liefde tot jullie allemaal. En ik hoop dat we zeker niet zo aan de dis des Heeren gaan. Blootshoofds. Dan kunnen we er niet aan zitten. God neemt het avondmaal hoog op. Het is een heilige zaak. Het is geen bagatel. Het is het heilige avondmaal. Daar hoeven we niet naartoe te lopen met een zwart gezicht. Maar wel eerbaar. Dat bedoel ik. God houdt van eerbaarheid. Laat alle dingen ook in de eredienst met stichting en met eerbaarheid geschieden. Heeft God toch recht op? Deze vrouw. Een zondares. Ze komt tot Jezus. En Simon begrijpt het niet. Ik heb er al wat van gezegd. Ach, geliefde Simon. Die zit er ook aan. En Simon misgunt die vrouw de plaats. Waar zit die vrouw? Daar zit die aan de dis. Nee, die staat achter de Heer Jezus. Achter aan zijn voeten lezen. Heeft die vrouw dan niet gezegd, beste heren, waar mag ik gaan zitten? Nee. Nee. Dat zei ze niet. En toch had ze de beste plaats. Deze vrouw had de plaats der onwaardigheid. Ach, dat zou ik nou hartelijk begeren. Lieve avondmaalganger, van aanstaande zondag als God het geeft. Dat je die plaats mocht bezetten. De plaats van deze vrouw. De plek der onwaardigheid. Dan besef je diep in je ziel dat je eigenlijk niet aan de tafel hoort te zitten. Maar dat je er eigenlijk onder hoort te zitten. Onder de tafel. Ja. En dan is die gezindheid in je ziel die ook in Jezus Christus was. Dan ben je met de ootmoedigheid bekleed. En dan zie je ze allemaal niet zitten zoals Simon, want die zag die vrouw zo. Maar dan zie je niemand dan Jezus alleen, als God het geeft. Simon, ziet gij deze vrouw? Ja, die had hij gezien. En weet je wat dan zo groot is? Daar ga ik er niet breed op in, daar hebben we de tijd niet voor. Maar dan zegt Simon, in zijn hart, als Jezus nou wist wie die vrouw was, nou dan had hij al lang die vrouw eruit gebonjourd. Echt. Maar de Heer Jezus weet juist veel beter wie deze vrouw is dan Simon. En het is een even wonder dat die Simon er niet uit bonjourde. Maar daar had Simon geen begrip van. Hij meende dat hij een rechtmatige plaats had aan tafel. Het was zijn eigen tafel. Kijk, geliefden. Een schijngelovige, die meent dat de avondmaalstafel zijn eigen tafel is. Daar hoort hij aan. En die weet nou al dat hij aanstaande zondag gaat. Want die heeft het. Die bezit het. Die heeft het. En die kan erg goed praten. Die heeft geen gebrek aan woorden. En die zal je wel precies zeggen wat er voor nodig is. En die zal ook wel precies zeggen hoe ver het komen kan, wat het nog niet is. En die weet ook precies wie wel aan kunnen gaan en wie niet. Wat wonderlijk is, zelf gaan ze wel aan. Ja. En anderen blijven zitten. En die weten het ook goed te vertellen. Maar ze weten het beter voor een ander te vertellen dan voor zichzelf. En ze achten Christus niets. Ze zien meer naar de mensen. Ze zien meer naar de lidmaten dan naar het hoofd. Arm is dat, hè. Daarom heeft Simon ook geen achting voor Christus. Hij zegt, indien deze een profeet waren. Dus hij zag in de Heer Jezus zelfs nog niet eens een profeet. En nou zal ik u het wel zeggen. Als u nou altijd zo in de kerk zit, dan hoort u ook niet aan de dis. Als u nog nooit de Heer Jezus hebt horen spreken in de prediking van het woord. Als u nog nooit met smaak hebt geluisterd. Als nog nooit uw hart verklaard werd vanaf de kansel. Als u nog nooit Christus hoog achtte. Ach, dan hoor je niet aan de dis. Simon had Christus uitgenodigd. Maar eigenlijk was hij veel meer dan Jezus. Ja. Simon had een arme Christus uitgenodigd voor een rijke zondaar. Nou, dat is altijd verkeerd. Dat kan nooit zegen op rusten, geliefden. Want er past alleen maar een rijke Christus bij een arm, verloren, verslagen, onwaardig zondaar. Simon, ziet gij deze vrouw? En dan gaat een Heer Jezus zeggen wie Simon is. En dan gaat een Heer Jezus openbaren dat hij niet alleen deze vrouw kent. Want die kent hij tot in de grond. Die had hij van eeuwigheid af al gekend. In de stille eeuwigheid had hij haar al getrokken en gekend. En daarom heeft hij ze in de tijd getrokken met koorden van goedertierenheid. Maar Jezus kent ook Simon. Ja. Simon kent Jezus niet. U, mijn lieve, onbekeerde metgezel, naar de rechterstoel van Christus. U kent Jezus niet, maar Jezus u wel. Dat is niet zaligmakend. Maar hij doorgrondt u. Hij proeft uw nieren, hij kent uw hart. Wij zien aan wat voor ogen is, maar hij ziet het hart aan. Simon, jij hebt geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Jij hebt mij geen kus gegeven. Jij hebt mijn hoofd niet gezalfd met olie. Maar deze heeft alle drie gedaan. Deze vrouw beoefende een komst en een welkomst tot Jezus. Maar Simon, jij geen van drieën. Jij bent nog arm. Jij meent wel dat je rijk bent en verrijkt. Jij meent wel dat je precies kunt uitmaken wie aan de dis mag en wie er niet aan mag. Maar Simon, je staat buiten mij. Je staat buiten Christus. En je loopt op de brede weg met al je godsdienst. Met je doop en met je belijdenis en met je beloften en met je Bijbel en met je schriftonderzoek en met je onberispelijk leven en met al je gerechtigheid, dat is voor mij een wegwerpelijk kleed. Simon, je bent op weg naar de rampzaligheid. Wat dacht je dat Simon dat geloofd had? Wel nee. Simon die hoorde Jezus aan, maar hij verstond hem niet. Dan zit je in de kerk en dan hoor je de preek wel, maar je verstaat het niet. Oh ja, je begrijpt het woordelijk. Er is in de preek van morgen niet één woord Frans geweest. En toch versta je het niet met kracht in je ziel. Want het koninkrijk van God ligt niet in woorden, maar in kracht. Simon verstond het niet. Ach, arme Simon. Zo gaat het nou een iegelijk. Die rijk is in zichzelf en niet rijk is in God. Maar de Heer Jezus die keurt het goed. De Heer Jezus. Ach, waarom zal de Heer Jezus het niet goed gekeurd hebben? Dat deze arme en verslagene komt. Weet je wat hij zegt? Hij zegt zalig de armen van geest. Hij zegt zalig die treuren, want die zullen vertroost worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Nu zijt gij bedroefd en gij weent en gij treurt. Nu zijn er tranen en droefheid vervult uw hart. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. O grijp dan moed volk in al uw zielsverdriet. Want uw hart zal vrolijk leven. Nooit zal God zijn gevangenen begeven. Noodruftigen veracht Gods goedheid niet. Simon verstond het niet. Simon meende uit te maken wie aan kon en wie niet. Oordeelt niet, Simon, opdat gij niet geoordeeld wordt. Simon oordeelde maar. Hij zat maar op Gods stoel. Ach, arm mens. Weet je wat een Heere zijn volk leert? Ootmoed. Ik heb het in de kerkbode gezet. Wat wijlen dominee Zand eens zei. Het kenmerk van de waarachtige bekering is ootmoed. 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 Meer niet. Kleinheid voor God. Nederigheid. Ach, dan wil je wel wegsmelten. Dan wil je wel in een lucifersdoosje kruipen. Dan zeg je, Heere, wie ben ik? Dat ik nou als koningstafel mag aanzitten. Echt. En dat keurt een Heer Jezus goed. Ja. Deze vrouw als een onwaardige. Simon als een waardige. Die hoofdman over 100 die zei, Heer Jezus, kom maar niet in mijn huis, want ik ben het niet waardig. Dat gij onder mijn dak zat inkomen. En Petrus, na de wonderlijke visvangst, zei, Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. En het waren allebei gekenden. En deze Simon, die nodigt Jezus uit. En het is een verworpeling. O, mijn lieve reisgenoot, kinderen. Jonge mensen, kunnen jullie aangaan aan de dis des verbonds? Misschien zijn er nou jonge mensen die hebben nog geen belijdenis gedaan. Heb je er begeerte naar Christus? Heb je begeerte om hem te dienen? Och, ligt die keuze van Rut in jullie hart. Vraag dan maar aan de Heere of u straks van de winter belijdenis des geloofs, catechisatie mag volgen voor de openbare belijdenis. Wat zou het groot zijn als er nog jonge mensen hun hart verloren aan God en aan zijn zalige dienst. Opdat er een doornspijker volk mag komen met smekingen en met geween, want zo zal hij ze voeren. En hij zal ze leiden in de woestijn. En dan zal hij ze naar hun hart spreken. Och, de heren die mogen gaan. De gangen. Die hij met al zijn volk gaat. Ook met jullie jonge mensen. Moet vaak aan jullie denken. Het opgroeiende geslacht. De kerk van morgen. Moet veel voor jullie vragen. Of de heren jullie. De keuze van Rut. In je hart wil leggen. Of hij jullie wil trekken. Met koorden van liefde. Ook jonge mannen. Of de Heer jullie in een rechte weg wil trekken. Dat is een zalige dienst. Want zijn dienst is een liefdedienst. Amen. We zingen nog. Dat hebben we vergeten. Psalm 133. Het tweede vers. Tweede vers van 133.
Liefde.
Bidden en danken. Lieve Heere, we roepen nog een keer uw naam aan met dankzegging en erkentenis voor alles wat u ons schonk als onderwijs uit uw woord. Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En dan was deze reden hard voor het eigen gerechte gemoed, hard voor het vlees, maar zoet voor de geest. Ach, we bidden u dat er nog mogen zijn die aanstaande zondag met ootmoed smekend komen. En er mag een zee van ramp over de ziel met golven slaan. Hoe hoog ze ook gaat, ze raakt hem zelfs niet aan. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Toen werd die vrouw niet tegengehouden door de fariseeër Simon. Ah, zou u dan nog een vlak veld willen maken in de gemeente, heren? En zou u uw gangen onder ons willen houden? Uw voetstappen onder ons willen zetten? In recht en in waarheid? O, start ook uw liefde uit in de harten. Ontdek het onontdekte. Leid het ongeleerde als een blinde in paden en wegen die ze niet gekend hebben. Uw volk gaat toch een weg, heren, die ze niet weten. Als dwazen dwalen ze in het rond, en toch op die weg zal de dwazen niet dwalen, want u zoekt ze weer op. Heren, zoudt u ook in Doornspijk nog velen die altijd onrechtmatig aangingen willen weren. Ach, ze hebben vanmorgen zichzelf kunnen toetsen. En zoudt u diegenen die onrechtmatig altijd zijn blijven zitten, zoudt u die willen aanleiden? Heren, geef nog werk. Bidwerk op de knieën, in de binnenkamers. Er zijn zoveel huizen in onze gemeente. Ach, dat er ook vele gebeden, smekingen en worstelingen zijn. Zielenworstelingen met u. En dat we aanstaande zondag een zondag mochten hebben waarbij u in het midden zijt. Om ons kan het niet en kan het nooit. Maar het kan alleen om het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. De slotzang is 133 vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar woont hij zelf. 133 vers 3. thans heen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.